allemaal bij ons horen, maar waar we ook nog niet helemaal recht op hebben. Zeg maar, ik heb recht op pensioen, maar heb ik nu nog geen recht op. En toch heb ik er recht op. Nou, er is iets wat dus deel is, en er is een deel wat nog komt. En alles is waar. En zo werkt het ook. Gods koninkrijk is er. Komt. En het moet ook gestalte krijgen. En daar hebben we mee te maken. Nou, Paulus gaat dan in vers 2 dit verder uitleggen aan de mensen die dit eigenlijk voor het nieuws of voor het eerst horen. En dan zegt hij dit. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En we mogen ons daarop voorstaan op die hoop om in zijn luister te delen. Paulus die neemt ons mee dat door het offer van de Heer Jezus mogen we nu recht voor God staan. Als je de Hebreeënbrief hierop zou plakken, dan zou die nog completer worden. Laten we dus zonder schroom de troon van genade naderen. Waar we telkens heen mogen als we hulp nodig hebben. Om barmhartigheid en genade te vinden. Dit staat in Hebreeën 4. Hebreeën 10 staat het volgende. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen het nieuwe, levende weg gebaand. En hij is nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met oprecht hart, met een vast geloof. En ons geweten gereinigd door de besprenkeling in ons hart. En ons lichaam met zuiver water gewassen. De Heer Jezus heeft ons werkelijk vrijgemaakt. Als zwerver mag je je jas uitdoen. Je hebt een andere jas gekregen. En dat is een hoop waar we dankzij de Heer Jezus recht op hebben. Nou, nu kijken jullie me allemaal aan. En maar weet je hoe bijzonder dat is? Maar weet je ook hoe moeilijk dit is? Een voorbeeld. 2 weken terug hadden we bij ons, Jurgen een opdracht, een lesavond. En daar ging het over alle troep die we meenemen elke dag in onze rugzak. Iemand die sprak over de kracht van zonde en de last die we meedragen. En dan 's avonds moest iedereen had een steen bij zich, die moest dat continu meenemen in zijn rugzak. En dan 's avonds mocht je die steen, die last, mocht je bij het kruis leggen. En je wil niet weten, dat is een avond geweest, die is tot 3 of 4 uur 's nachts doorgegaan. En het zijn allemaal tieners. Ik denk dat de oudste 27 is. Dan zijn het niet helemaal tieners. Anders krijg ik die vanavond weer terug. Jongvolwassenen. Maar dan heb je een groep van 18 tot 27. Nou, dan zou je zeggen, die beginnen eigenlijk nog aan een geloofswandel en aan volwassen worden. Maar hoeveel troep en shit die je al meedragen? En ondertussen zing je, ik ben vrij. God is me verlossen. Maar als je stilstaat bij het feit, wat zit er allemaal in je rugzak? Dan zit er toch nog een hoop troep in, hoor. En dan hebben we het nog niet eens over de demonische machten die ons allemaal vasthouden. Die ons vasttrekken en zorgen dat je niet vrij bent. Maar de Heer Jezus is wel die weg gegaan dat je vrij kunt worden. Je mag die jas uitdoen. Maar dan moet jij ook wel naar die troon van genade gaan. En zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig als verlosser. En deze jas, daar wil ik vanaf. Maar die jas is ook zo bekend. In Hebreeën staat er één tekst en die spreekt altijd voor mij. Hebreeën 6 vers 19 is dat dan. De hoop is als een betrouwbaar, zeker een anker voor onze ziel. Die reikt voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper is binnengegaan. Ten behoeve van ons. Hij is onze hoge priester voor eeuwig. Ik ben zo blij dat ik kan bidden. En dat mijn gebed zeker is omdat ik Jezus ken. Het voorhangsel is open. Maar je moet er wel zelf doorheen gaan. Waarin je God leert kennen en waarin Hij met jou aan de gang gaat. En dan kun je gewassen worden. En iedereen is daar welkom. Daar is vrede. Goed, Paulus gaat dan in één keer een switch maken. Hij heeft eigenlijk geweldig, hij vertelt over die hoop, over dat we vrij zijn, we mogen naar die genade gaan. En dan in één keer switcht hij, als je naar de volgende gaat. En dan gaat hij het hebben over lijden. En voor mij is lijden, vind ik, een moeilijk woord. Daar hou ik niet van, als ik dat lees nu. Als Paulus het schrijft gewoon naar de mensen in Rome, kan het zijn dat hij naar de filosofen spreekt. Want de filosofen van toen, die dachten, ja, in een normaal leven zit lijden. En als je volwassen wil worden, word je ook gevormd door lijden. En dat is waarin hij de filosofen zou kunnen aanspreken. Waarin zeggen, als je een volwassen mens wil worden, heb je lijden nodig om wijs te worden. Zonder lijden heb je een half verhaal, volgens de mensen toen. Nou, hoe je het ook leest. In de Bijbel zie ik heel wat mensen die lijden. Lijden is onderdeel van het avontuur met God. Vrouwen die bij God smeken omdat ze niet zwanger kunnen worden. En die last dragen voor een tijd. En dat ze zeggen, Heer God, u moet helpen. Er zijn best wel wat vrouwen in de Bijbel, hoor. Die op zo'n manier met God worstelen. Vervolging of onderdrukking is ook helemaal onderdeel in Gods verhaal. Maar God is altijd dichtbij. Maar ze worden er niet van gespaard. Dan zou je eigenlijk wel kunnen zeggen dat Paulus dit zegt. Geloof is niet iets statisch. Het is niet iets wat je bezit en waar niets meer gebeurt. Nee, volgens Paulus is geloven veel meer levend. Dat je moet laten groeien. En beproeving, dat het getest wordt, is een onderdeel die je gewoon bij hoort. Nou, dat is wel iets. Of ik nou lijden ken, ja of nee. Ik zie wel dat heel veel mensen in de wereld lijden. En heel wat mensen ook omdat ze Jezus kennen. En dan in één keer, op het moment dat je die bril opzet, de vervolgde kerk, dan in één keer lees je dit van Paulus. En dat is niet het enigste, je mag die troon van genade naderen, maar je mag er ook trots op zijn dat we het nu moeilijk hebben. Want door alle moeilijkheden leren we om vol te houden. En door vol te houden worden we gesterkt in ons geloof. En daardoor hebben we het vaste vertrouwen dat we eeuwig bij God zullen leven. En dat zal gebeuren, want God heeft ons de Heilige Geest nu al gegeven. Die troon van genade is ook de plaats waar je al je lasten mag neerleggen. Ook je moeilijkheden en je lijden. De uitleg van de Statenvertaling over dit stukje zegt het volgende. Gods volk verheugt zich niet alleen in de heerlijke toekomst, maar ook in de verdrukking die ze hebben. Niet dat verdrukking fijn is, maar omdat ze stap voor stap veranderen en dat ze door geloof meer gaan worden als Jezus. Nou, daar heb ik eronder gezet. Als westerse christen zijn we vergeten dat lijden onderdeel is van Jezus volgen. Wat ik wel hoor en wat ik wel zie, is dat we als westerse christenen het vaak moeilijk hebben. Maar dan gaat het vaak rondom omstandigheden of klachtjes. Of klachten. Maar echt lijden kennen we niet. Maar de Bijbel zegt, als je Jezus volgt, is lijden onderdeel ervan. Als je in de vervolgde kerk woont, zijn deze woorden van Paulus heel erg bemoedigend, want hij zegt, je lijdt niet voor niks. Je lijdt omdat je bij Jezus hoort. En Paulus gebruikt dan ergens draag je mee in het lijden. Je wordt onderdeel van het proces wat hij heeft meegemaakt. Nou, dat vind ik heel moeilijk om dat te zien. Of, ik begrijp het niet zo goed. Mijn kennis is daarin beperkt. En toch, als je een vervolgde christen bent en je lijdt vanwege Jezus' naam, word je onderdeel van zijn verhaal. In Handelingen worden de christenen vervolgd omdat ze Jezus volgen. En daar stoppen ze niet. Ze zeggen, maar Jezus moest lijden, ik moet lijden en we gaan ervoor. En dan word je door onderdeel van het verhaal. En wat er gebeurt is, daar waar de duivel en vervolging druk op zet, vermenigvuldigt de kerk. Omdat de kracht uitgaat. En vandaag de dag, als wij lijden, als er een scheet dwars zit in onze kerk, dan gaan we naar een andere kerk. Omdat ja, wat die voorganger zegt, vond ik wel vervelend hoor. Dat is ons lijden. We zijn een beetje verwend. Maar lijden doen we zeker. En ik denk dat vanochtend de dienst zo gaat zoals die gaat. Vind ik heel bijzonder, want in onze gemeente hebben heel wat mensen het echt moeilijk. Je vrouw Erik gaat door een heel proces. En dan in één keer kom je het wel ook echt tegen dat we het moeilijk hebben soms. En in je gezondheid, jouw gezondheid. Ik moest denken aan Koen en Joyce. Wat een strijd hebben jullie gestreden. Strijd je nog. Dus dat we moeilijkheden hebben, is zeker waar. En dan zijn er nog tal van andere namen die ik nu niet noem. Nou, en dan zegt Paulus ook wel, maar die moeilijkheden, die hebben we allemaal, daar worden we niet van gespaard, maar daarin wordt wel, hoe doorleef je dat ook met God? En je legt een soort fundatie. Maar je put ook uit een fundatie. Dat herken ik uit mijn eigen leven. Ik heb een moeilijk traject gehad om te worden waar ik ben. Maar het heeft me wel gevormd, die moeilijkheden. En ik hoop dat jullie, in jullie al jullie processen, ook merken dat daardoor heb je zo'n rotsvast vertrouwen. Maar Heer, ondanks dit, bent u goed. Goed, als Paulus dit dan noemt, lijden, moet je ook rekening houden dat de kerk het ook echt moeilijk had toen. Verdrukking, omdat ze in één keer anders gingen leven. Jezus volgen betekent dat je niet meer in de status quo loopt van normaal. Je hanteert andere waarden, andere normen. Wat ik wel ook wil zeggen over dit, ook al begrijp ik lijden niet helemaal, moeilijkheden kan ik beter bij. Wat ben ik blij dat ik mijn moeilijkheden kan delen met Jezus. Wat ben ik blij dat de kerk die leidt naar Jezus kan gaan. Want je hoeft het niet alleen te doen. Daar is die troon van genade ook voor. Een belangrijk punt wil je het volgende even doen. Dat lijden onderdeel is van christen zijn, of die bijhoren bij het leven. Dat is gewoon voor iedereen waar. Maar waar we voor moeten oppassen, is dat je niet God iemand maakt die lijden in ons leven toevoegt. Volgens Paulus gebeurt het door zonde. En door keuzes. En door de slechtheid in de wereld. Maar het is niet God die jou laat lijden. En soms is dat wel eens iets wat er in ons geloof kan gebeuren. Misschien heb je het wel verdiend. Dat is het ding. God is ten alle tijde goed. En God heeft geen kleine lettertjes waarin hij zegt, ja, maar als je dit doet, dan... Nee, voor Paulus is het, soms moet God je loslaten. En je overgeven aan je eigen dwaasheid. En daar komt een hoop troep vandaan. Maar het is niet God die ook een slechte kant heeft, die jou laat lijden. Dat mag nooit in onze geloof zitten. God is altijd goed. Je moet ook eventjes dit doorlezen. Want Paulus die heeft het erover dat je moeilijkheden laten wortels schieten. En als je geen moeilijkheden kent in je leven, als het niet getest wordt, heb je een oppervlakkig geloof. Dus Paulus zegt, soms moet je er doorheen. Het is een noodzaak om gelovigen te laten groeien. Volharding, karakter en hoop. Het een leidt door het ander tot het ander. En uiteindelijk wat je zult krijgen is dat Jezus steeds meer gestalte krijgt in ons leven. Je wordt volwassen, zegt de Bijbel in Efeze. Volwassen worden in de volle maat, in de volheid van Christus. En als je het dan moeilijk hebt, moet je weten, God laat ons nooit alleen. En dat is ook wat hij ook zegt. Waarom laat hij ons nooit alleen? Hij heeft de Heilige Geest aan ons gegeven. En hier gaat het dan een beetje mis in de Bijbel in gewone taal. Ik haalde het net al even aan bij mijn voorlezen. Het is Gods liefde dat hij de Heilige Geest gegeven heeft. Je doet het niet alleen. Je mag weten dat God in ons het hele proces meemaakt. Dus als ik het nou kan bidden of soms niet kan bidden, zoals ik bij voorgesteld heb bij een Koen, dat je gewoon soms machteloos bent. Heer, hoe zit het nou? Dat God in je ook met je bidt en staat. Wat een rust, wat een hoop zit daarin. In zo'n klote gevecht. Want we maken allemaal soms ook klote dingen mee. Toen las ik het volgende. En dit is het laatste wat ik wil zeggen over lijden, want we hebben ook goed nieuws hoor. Lijden is een onderdeel van elk mens. Het maakt dus niet uit waar je heen gaat. Overal op de wereld vecht de mensheid met lijden. Nou, als je dat zou onderzoeken, kom je dat dus tegen. Suffering, lijden is een... Elk mens gaat er doorheen. Nou, daar kun je het over hebben. Hoe komt zonde of lijden dan de wereld in? Nou, in ons boek, in de Bijbel, lezen we dat. Dat er een vijand rondgaat en die eigenlijk Gods schepping kapot wil maken. En dat doet hij op alle lagen. En op alle lagen probeert hij de kinderen van God niet daar te krijgen. Ziekte is daar onderdeel van. Oorlog is daar onderdeel van. Ellende. Je kunt dus stilstaan bij hoe komen we dan aan lijden? Dan kun je dus helemaal inzoomen op zonde. Je kunt heel lang daarover nadenken. Lijden gaat ook over pijn. En je kunt daar lang over nadenken, heb ik het verdiend, ja of nee? Maar het bijzondere aan het evangelie is dat we een God hebben die lijden wil oplossen. En dat is iets waar we soms aan voorbij gaan. We worstelen vaak met God. En zeggen, Heer, waarom heb ik dit? Maar we staan te weinig stil bij dat die God er alles aan doet om de lijden van de wereld op te lossen. Dat is het goede nieuws. Dat is al een deel gebeurd met Jezus aan het kruis. En dat gebeurt nog steeds. Vandaag de dag doet God wonderen en tekenen waarin hij bevrijdt, waarin hij loslaat, waarin hij geneest. Omdat hij een hekel heeft aan lijden. Maar we hebben ook een hoop dat het lijden voor altijd opgelost zal worden. En daarom mag je niet God een God van lijden maken. Maar God is in alles bezig om dat lijden op te ruimen. Dat is wie we dienen. Maar het is een proces. Maar het is ook de meest mooie boodschap dat je bij God hoort die het lijden wil oplossen. Dat is het goede nieuws. En in dat is dat de hoop die hij gegeven heeft door te zeggen, maar daarom ben ik ook bij je met mijn Heilige Geest. Om jou te veranderen. Ik wil dat lijden en die troep uit je halen. En daarom is God gestorven voor ons. Je mag wel even 2 verder klinken. Paulus wil ons zo duidelijk maken dat het goede nieuws, Jezus Christus, de absolute goede boodschap is. En we hebben de tijd er niet voor, maar dit is zijn passie. Als je Paulus leest in de brieven, haalt hij telkens iets anders aan over hoe bijzonder Jezus is. En ik heb het eigenlijk samengevat in dit. Christus, Jezus Christus werd gestraft, werd gewond, werd tot zonde gemaakt. Hij stierf onze dood, werd arm voor ons, droeg onze schande, verdroeg onze verwerpingen en werd tot een vloek gemaakt. Zodat wij vergeving konden ontvangen, genezing konden ontvangen, zijn gerechtigheid konden ontvangen, zijn leven zouden ontvangen. We zouden rijk worden. We zouden delen in zijn heerlijkheid. We zouden geaccepteerd worden. En we zouden gezegend worden. Dat is het evangelie. In alle compleetheid. Maar we pakken vaak maar 1 onderdeel. Maar Paulus zegt, het is zoveel meer. Het is goed nieuws. Volgende. Vroeger waren we dus vijanden van God. Maar nu is het goed tussen God en ons. Dankzij de dood van zijn zoon. Want dankzij de dood, en daar staat eigenlijk het bloed van Christus, ziet God ons als goede mensen. En dus zullen we ook voor eeuwig gered worden. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, want Christus leeft. En hij zal ons redden op de dag dat God recht spreekt over de wereld. Het offer van Jezus heeft ons toen gered, redt ons nu en redt ons voor eeuwig. En dat is de mensen die deze brief voor het eerst lazen, waarin Paulus zegt, joh, maar je moet volhouden in het lijden, of als je het moeilijk hebt. Want ook al zie je het niet altijd, het is de zekerheid en het is je hoop. Maar vandaag de dag hebben we het net zo hard nodig. Ook al begrijp je niet alles. Ook al zijn sommige dingen lastig. Je moet volhouden. En er is hoop. En het is voor altijd al gedaan. Het is het goede nieuws. Dankzij Jezus. Laatste vers, 11. Laten we God alle eer geven. Want dankzij onze Heer Jezus Christus is het nu goed tussen God en ons. De dood en het leven. Waarom ik hiermee wil afsluiten. Het goede nieuws begint dankzij God. En begint niet op basis van hoe goed jij het doet. Je kunt de wet houden. Je kunt de Torah houden. Je kunt besnijden zijn. Maar jij kunt het niet verdienen. Ik kan mijn best doen om mijn jas uit te doen. Om niet te ruiken als een zwerver. Om er niet uit te zien als een zwerver. Maar de binnenkant kan ik niet poetsen. Aan de binnenkant ben ik rot van binnen. Maar het goede nieuws begint dat God weet dat ik het niet red. En daarom zegt Paulus, het is dankzij hem dat we het evangelie hebben. En wat hij eigenlijk doet is, kijk nou eens niet naar je buik of jij een goed christen bent. Maar kijk omhoog. Dank hem dat je dankzij hem christen bent. En dat je dankzij hem dingen kunt ontvangen door genade. Dat is het goede nieuws. Dat hij ons wil helpen in elke stap van ons leven. Ik ga zo zitten. En ik wil je eigenlijk vragen om een momentje na te denken over hoe trots je bent. Want Paulus die heeft hier eigenlijk een aantal keer over roemen. Wil je het volgende plaatje doen? We hebben allemaal een uitnodiging gekregen om te leven uit geloof. We mogen leven in een geweldig cadeau. En toch merk ik dat heel wat mensen, als je diep van binnen kijkt, dat ze zeggen, Heer, ik wil wel geloven, maar eigenlijk heb ik te druk. En dan heb je een geweldig cadeau, maar je doet er geen ruk mee. Dat zeg ik een beetje cru. Maar als het geen inhoud heeft, wat merk je er dan van? En is het dan ook echt voor jou dat goede nieuws? Of leef je eigenlijk midden in van alles? Dus wees eens eerlijk. Is het oké dat je te druk bent? En dat je dus wel een naam draagt, maar het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Klopt niet. De tweede, daar heb ik minder moeite mee. Soms heb je gewoon dat je gelooft, maar dat het ook vet moeilijk is. We hebben gisteren Ada Brunes begraven, met een aantal, een collega van ons. Nou, dat lijden en zieken is super moeilijk. En dat maakt ook dat je soms geloven eventjes iets anders moet vast hebben. En dat hoorde ik eigenlijk ook Corrie soms zeggen. Dat in haar ziek zijn, ook, maar hoe verhoud ik me dan met God? Dat gaat soms best vallen en opstaan. Dat is niet altijd even makkelijk. Of als je kinderen verkeerde keuzes maken. Heer, hoe zit dit? Dat je wel wil geloven, maar soms zit het ook even tegen. En ook zitten hier mensen die zeggen, ja, maar ik geloof. En dan toch heb je verlangens. Maar hoe mag dat geloof, hoe wil je dat meer vormgeven? En eigenlijk zou ik wel vragen, kunnen we eventjes een paar minuten stil zijn om gewoon eens met God te praten? Heer, waar zit ik? En hoe heeft dat goede nieuws effect op je leven? En dan geef ik weer terug aan jou. Ja?